Amsterdam FM presenteert Kunst is Lang.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Ik ben dit seizoen op atelierbezoek bij verschillende kunstenaars. Mede mogelijk gemaakt door verschillende musea, Kunstcentrum Stroom en onze partner Voor de Kunst. En gelukkig ook door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. Vandaag zit ik in Rotterdam bij Irie Zamblé. Ze tekent en schildert portretten van zelfverzekerde zwarte mensen. Mensen die ze op straat wel tegenkomt, maar in de kunstwereld nauwelijks. Ze zijn grafisch weergegeven in olieverf en acryl, soms ook met spuitbus. En inderdaad hebben er veel het snelle en directe karakter van graffiti. Behalve deze portretten maakte Irie naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten van juni vorig jaar ook een nieuw soort schilderijen. Zwarte vierkanten met slogans erop die gaan over Blackout Tuesday. De dag dat er op veel Instagram-accounts alleen zwarte vierkanten verschenen, als steun voor de Black Lives Matter-beweging en als protest tegen de moord op George Floyd. Leuk dat je me ontvangt, Irie.
Ja,
we zitten
leuk dat je
te midden
bent.
Van al je mooie kleurrijke schilderijen. Heel groot, met heel veel gezichten die ons
aanstaren.
Ja. Laten we beginnen inderdaad bij die portretten. Je tekent en schildert ze. Welke houding wil je deze mensen meegeven?
Ik denk dat mijn figuren zijn geboren uit een soort noodzaak en gemis binnen een Nederlandse context. En dat ik daarvoor voor dat gemis eigenlijk invulling wil geven aan portretten van zwarte mensen binnen een Nederlandse context. Dat eigenlijk vooral.
Wanneer ben je daarmee begonnen? Wanneer dacht je, ja, dit ga ik doen?
Ik weet het moment nog wel heel goed. Het was het tweede semester in het tweede jaar van mijn studie. En ik had een schilderij gemaakt. We moesten foto's naschilderen. En ik had een foto uitgeschilderd uit een magazine. En die ging toen schilderen. En toen dacht ik, hè, maar dit zie ik nooit binnen schilderijen eigenlijk. En ook de reacties die het gaf, dacht ik, oké, we zijn dit dus zo niet gewend in Nederland dat er heel gauw al een vraag kwam over de legitimiteit of zo van deze persoon die ik had afgebeeld.
Omschrijf het beeld eens, wat zagen
we? Op het schilderij wat ik had afgebeeld, het was een man met een hoedje die over zijn bril keek en wel heel doordringend de kijker aankeek. En dat is iets wat nog steeds heel erg binnen mijn schilderijen zit eigenlijk, die blik. En ik voelde gewoon heel erg dat ik stuitte op iets wat ik zelf niet kende, maar ook wat de omgeving binnen de academie dus nog niet echt kende. En toen dacht ik, wow, ik voel hier echt iets wat ik verder moet gaan uitbreiden.
En welke legitimiteitsvraag ontstond er? Want je zei dat werd in twijfel getrokken.
Ja, heel erg de waarom? Waarom schilder jij dit? Waarom is het een bewuste keuze dat het een zwart iemand is? En dat begon, dat was niet meteen bij de eerste persoon die ik schilderde, maar toen dat meerdere zwarte figuren begon te schilderen, toen werd dat wel echt een vraag van, hoezo doe je dit?
Ja.
En dat omdat het gewoon inherent is aan wie ik ben en hoe ik mezelf zie, ik ben een zwarte vrouw, dan voelde dat heel. Het was gewoon een bizarre vraag eigenlijk. En,
omdat het vanuit jouw perspectief heel normaal is.
Precies, precies. En dat maakt het ook wel moeilijk om daarin als tweedejaars student soort van de antwoorden op de vragen die ik kreeg te beantwoorden. Dus dat, ja. Maar het gaf dus wel ook een soort force, een soort kracht om te blijven doen wat ik aan het doen was. En dat er blijkbaar iets veranderd moest worden.
Ja, want dan word je ook ineens bewust natuurlijk van, nou ja, in ieder geval het effect wat zo'n schilderij heeft op andere mensen.
Ja.
Hoe ben je daar vervolgens mee verder gegaan?
Hoe ben ik daarmee verder gegaan? Vooral heel veel maken en heel veel. Ik weet nog wel dat in het tweede en derde jaar dat ik heel erg weg wilde stappen of los wilde breken van een bepaalde zware historische contexten. Want ik dacht gewoon, ja, ik wil gewoon iets vets maken en iets levendigs en iets echts. En ik voelde me heel erg gekaderd binnen de geschiedenis eigenlijk. En omdat ik gewoon nogal jong was en het idee had van ik ga iets heel nieuws maken wat niks heeft te maken met de geschiedenis. Dat kan natuurlijk niet, maar je kan er wel voortborduren en daar iets een nieuw perspectief op bieden. En dat vond ik heel moeilijk, want ik wilde zo graag een normaal bestaansrecht voor de figuren en voor mezelf binnen de kunst te bewerkstelligen. En heb ik toen eerst gedaan ook door steeds de figuren in een alledaagse context te plaatsen, die gewoon normale dingen aan het doen waren. En toen heb ik ook, wat heb ik nog meer gedaan? Het is echt, ik heb heel veel gemaakt en heel erg veel verschillende maten. Echt gewoon dingen uitproberen wat nou het beste het verhaal vertelde, wat ik wilde vertellen. Maar je weet ook, als je op de academie bent, nog helemaal niet zo goed wat dat verhaal nou precies is.
Nee, dat ben je aan het ontdekken natuurlijk.
Precies. En ik vond dat soms wel, ik zat continu in een soort dualiteit van, maar ik moet mezelf hier ook verdedigen of zo. En dat, daar had, ik bezat misschien de taal ook nog niet goed genoeg om dat genuanceerd te doen.
Ja,
omdat het iets, dat is voor iedereen, elke kunstenaar, het voelt heel persoonlijk, maar het voelde ook soms een onbegrip naar de wereld waar ik vandaan kom of zo, of de persoon die ik was. En het waren heel veel verschillende factoren die daarbij kwamen kijken. En dat maakt het soms wel moeilijk om daar een soort beeldende helderheid in te krijgen ook.
En wat is dan het historische kader waar je afstand van wilde nemen? Want je zei, ik zat een soort van opgesloten in een soort historische structuur. Hoe zag dat eruit?
Nou, dat er heel vaak, dat er heel snel een label op werd geplakt van jouw werk is politiek. En jouw werk is, betekent dit en dit en dit. Terwijl, of dan liep er iemand langs van, oh, jouw werk gaat toch over slavernij? Of, oh, jouw werk. Dat er zo'n beperkte kennis eigenlijk was. En dat we zo niet in staat zijn, of we, nou, die mensen die die opmerkingen maakten,
ja,
zo niet in staat zijn om zwarte mensen als mensen te zien. Like, als we het hebben over een portret, dan is dat iemand die niet meer is dan aan het zijn binnen de kaders van een doek. Dat iemand is gewoon, ja, werkelijk waar aan het zijn en niks meer. En waarom is dat zo zwaar of moeilijk te begrijpen soms? En daar zat ik wel heel erg mee. En maar die weerstand of die vragen, die lieten mij heel erg, gaf me wel een soort missie.
Namelijk?
Dat blijkbaar deze beelden zo nodig zijn in een Nederlandse context, dat het collectieve denken anders wordt. En dat is misschien een heel ijdel iets om te denken dat ik dat kan gaan veranderen. Maar dat, daar ben ik zeker niet alleen. En daar zijn zoveel andere kunstenaars al jaren mee bezig. En nu is de tijdgeest gewoon veranderd, dat er ook meer interesse en vraag naar is. En mensen voelen die noodzaak ook om dat te veranderen. Maar wat was de oorspronkelijke vraag ook alweer gedaan? Dat ratelen.
Nou nee, we hadden het over je missie inderdaad. Dus,
ja,
dus laten we zeggen, het weergeven van zwarte mensen zou eigenlijk net zo normaal moeten zijn als het zien van een wit persoon op een schilderij.
Ja, en dat is het natuurlijk niet gezien de geschiedenis,
ja,
waardoor het zwarte lichaam is heen gegaan.
Ja.
Dus we kunnen ook niet doen of dat net zo normaal is, maar toch zit daar ook een lastige nuance in dat daar misschien een ander soort gesprek rondom moet zijn. En oké, van jij schildert dit, maar kijk ook naar de persoon die het schildert en wat iemands beweegreden daarvoor is, zonder dat je die legitimiteit zo bevraagt. En
het kan ook over de mens gaan in plaats van over de rol van dat zwarte lichaam in een bepaalde discussie.
Ja, en dat kwam gewoon met een soort onbegrip of zo, maar ook, ik realiseer me nu ook heel erg wat zwartheid in zo'n ruimte betekent, of in zo'n, en dan heb ik het over de white cube bijvoorbeeld. Mm. En ik miste daar misschien wel een bepaald soort guidance in. op de academie. En ja, daarom ben ik ook niet alleen. Nee. Dus dat is wel ook iets wat echt anders moet.
Wat is inderdaad de betekenis van die zwartheid in White Cube? Hoe wordt daarop gereageerd? Wat zijn je ervaringen daarin?
Ik ben natuurlijk pas net begonnen, dus ik weet het. Ja, ik heb er niet een heel 1, 2, 3 antwoord op. Maar...
Hoe lang ben je nu van de academie af? Even voor...
2 jaar. Ja, 2 jaar. Ik ben in 2019 afgestudeerd. Maar ik, bijvoorbeeld tijdens mijn residentietijd in het Rembrandthuis. Daar zat ik samen met Timothy Voges. En daar hadden wij een open atelier. En dan konden mensen dan gewoon tijdens museumtijden naar ons aan het werk kijken. En dan krijg je dus ongezouten, ongevraagde meningen de hele dag door. En die zijn leuk of die zijn ingewikkeld soms.
Mm. Noem eens wat ingewikkelde.
Nou ja, er was 1 keer werd er gewoon letterlijk gevraagd, wat doen jullie hier? Omdat die vrouw vond het gewoon raar dat wij daar zaten. En dan heb je natuurlijk een soort weer een twijfel van wat bedoel je? Zeg letterlijk wat je bedoelt met wat doen jullie hier? Yeah. Maar je voelde gewoon een bepaald soort onbegrip en nou, wat gek dat wat jullie hier schilderen hier te zien is. En dat, dat is wel een paar keer gebeurd. Of dat je mensen gewoon een beetje hoort fluisteren van, oh ja, nou, dit zie ik nou nooit. En misschien als ze naar Kitty Kotti gaan in het Oosterpark of zoiets. Dat je echt denkt, hoe... Oh, dat je gewoon wordt geconfronteerd met de stand van zaken eigenlijk. Maar ja, dat is wel wat het ook is natuurlijk. Want er is, aan de ene kant wordt dat nu heel erg gevierd, die zwartheid in kunsten. En er zijn ogen naar voor en er is vraag naar. Maar er is ook een deel waarvan je denkt, hoe oprecht is jouw bedoeling? En wat wil je of zo? Dat heb ik heel snel. Als je gaat toch iemand oprechtheid bevragen.
Vanuit een instelling in dit geval.
Ja, vanuit de instelling.
Dus als je de vraag krijgt, kom bij ons werken. Of
ja,
kom met
ja
ons
en
werken.
Dat voelde bijvoorbeeld bij het Rembrandthuis meteen heel erg goed. Omdat de persoon die voor ons had uitgenodigd, die kende ik al een beetje. En dat voelde gewoon heel oprecht en heel goed aan. En maar dat is soms anders.
Ja. En, ja, want je wilt, en dan heb je het over een soort tokenisme. Ja, dus dat je even voor de uithangbord als zwart persoon wordt binnengehaald, maar er geen echte interesse is.
Ja, of echt begrip van wat je aan het doen bent. Nou, doen we maar hier even wat leuke gezichten en dan zijn wij ook goed bezig.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet een echte manier om met de dingen om te gaan.
Nee, tegelijkertijd wil je dingen veranderen, dus moet je ook wel aanwezig zijn daar. Dat lijkt me een moeilijke
spagaat. Ja, het is heel erg afwegen wat, waar, wanneer, met wie en hoe. En heel zeker ook laten zien wat er mogelijk is binnen bepaalde instituten. Maar je wil ook wel echt blijven.
Ja.
En trouw aan jezelf. En maar tot nu toe gaat dat wel goed. Doe ik leuke dingen, dus ben ik erg blij mee.
Wat waren de goede kanten van daar zijn in dat Rembrandthuis? Daar zitten natuurlijk ook mooie effecten aan.
Ja, zeker. Ik vond het sowieso echt een eer om dit te doen. Het was heel fijn ook met Timothy. We balanceerden elkaar denk ik heel goed. En het was gewoon sowieso echt een voorrecht om dat in coronatijd in een museum je werkplek te hebben. En het was ook wel echt bizar. En dan liep ik om mijn crocs en vieze olieverfhandelaar door dat gebouw. En dan zat er weer ergens zo'n gele vlek. En ja, het is gewoon, ik weet niet, het was wel best bizar. Maar ik zei al tegen Timothy, volgens mij gaan we dit echt pas doorhebben hoe weird en bijzonder dit was als we weg zijn. Want als je bezig bent, dan ben je gewoon 4 dagen in de week daar. En je hebt best wel veel contact ook met vreemde mensen, toch? Wat ook wel bijzonder was in deze tijd. Het was gewoon heel laagdrempelig voor mensen die ik ken uit Amsterdam om even langs te komen. Dat was ook superleuk om te laten zien van nou, we kennen elkaar al super lang, maar dit is wat ik aan het doen ben. En ja, om gewoon daar een beetje bij te kletsen met mensen, dat vond ik heel fijn.
Ja.
Ja.
En collega Rembrandt, om het zo te zeggen, heb je daar dan ook een link mee als je daar in zijn woonhuis, voormalig woonhuis, staat?
Nou,
je verbonden met die schilderkunst, zeg maar.
Ja, nou ja, dat, ik weet niet. Ik vond het ook sowieso best wel een uitdaging, omdat ik dacht, hoe ga ik dit linken aan mijn eigen werk? Maar wat Rembrandt ook heel erg deed, was kijken naar zijn omgeving. En ook de plek waar het Rembrandt huis zit, is een van mijn lievelingsplekken in Amsterdam. En dat, dat de blik, zeg maar, naar buiten zo erg gericht is, dat is wel een overeenkomst. En ja, zodoende voelde het ook heel goed om daar te zijn, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat wel eigenlijk.
En heb je dan het idee dat je als het ware verbindt met die kunsthistorische context op een andere manier dan bijvoorbeeld vanuit hier in je eigen atelier?
Ja, je werkt sowieso natuurlijk in een super andere context. Er is heel ander publiek wat er ineens komt. Dus al die dingen voeden wel heel erg je werk op een bepaalde manier. Maar ik moet zeggen dat het niet super zwaar me heeft beïnvloed. Maar op een gegeven moment ging ik wel ander soort schildertechnieken ook een beetje proberen. En dat mensen ook zeiden, oh, je gebruikt net van die lijntjes zoals Rembrandt. Dat ik dacht, oh god, it's happening. Maar
is dat dan een compliment of is dat dan een
Ja, ik neem het maar positief op.
Ja.
Ja. Ik ja, of andere mensen die zeiden van, hey, maar wat hebben jullie dan met Rembrandt te maken? Dus de reacties zijn gewoon super verdeeld. Maar
of denk je dan juist als je daar staat, ik wil juist niet schilderen zoals Rembrandt. Ik heb mijn eigen stijl, ik heb mijn eigen plek.
Ja, ik was sowieso wel echt, ik blijf wel trouw aan mezelf. En dan was het de kaders waarbinnen we moesten werken, was dan die tentoonstelling die er boven te zien was. Het ging over ouderdom. Dus het was aan ons wel om daar weer onze eigen invulling op te geven in het verlengde van de tentoonstelling boven. Dus zo ontstond er gewoon een nieuw hedendaagse verhaal, maar dan van ons.
Ja.
En ja, dat eigenlijk.
Ik wil het eigenlijk hebben over al die portretten en die, de houdingen op de portretten, die zijn allemaal heel cool. Zitten ze voor coolheid in?
Hmm.
En cool is een interessant begrip, vind ik eigenlijk. Want cool gaat ook over autonomie, over je eigen positie hebben.
Ja.
Wat voor invoering geef jij aan die coolheid?
Ja, inderdaad. Dat is iets wat zeker in mijn schilderij zit. Coolheid gaat voor mij voornamelijk over zelfbeschikking. Over in controle zijn van je eigen narratief, je positie. En dat is eigenlijk iets waarin ik zowel in mijn praktijk, maar ook als persoon gewoon ruimte voor wil maken, denk ik, binnen de kunst, schilderkunst. En ja, dat ik echt kunstenaars van verschillende culturele achtergrond die power wil geven. Of die ja, dat eigenlijk. En ik denk die zelfbeschikking, dat is iets wat zwarte mensen in de schilderkunst in mijn optiek in de Nederlandse context echt nodig hebben ook. En het gevoel van, ik bezit mezelf. Dat vind ik een heel belangrijk gevoel ook überhaupt om te hebben. En ik merk ook dat het al in de kleinste dingen zit, dat ik gewoon heel graag de controle wil hebben over bepaalde dingen. Ook in al hebben we het over een interview, dus dan wil ik echt goed lezen wat er staat. En dat ik nog wel echt zeker ben van, is hetgene wat ik wil communiceren, is dat daar?
Ja.
En ja, dus het heeft veel te maken met controle, maar ook omdat het natuurlijk in de geschiedenis niet zwarte mensen niet in controle zijn geweest over hun eigen lichaam. En dat daar ineens coolheid wel een manier om de extreme te beheersen. En om uit te dragen dat je jezelf toch wel in die end bezit of wil bezitten.
Ja.
En dat vind ik belangrijk om dat te laten zien, om dat gevoel over te brengen, ja.
Ja, het wordt ook vaak in de context van protest gezien, hè? Dus dat je, wat er ook gebeurt van buitenaf, je kunt jezelf staande houden.
Ja, en je keep your cool, zeg maar.
Ja, precies.
Keeping your cool, ja, ja. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk om dat te laten zien. Ja, en dat is iets wat in de mode zit. Dat is ook een mindset. Dat is iets wat in de taal wordt bewerkstelligd. Het is eigenlijk een vraag van wat is er om ons eigen te noemen? Wat bezitten wij? En wat... Dat vind ik een heel interessant vraagstuk. En dat is iets wat ik beeldend aan het onderzoeken ben en beeldend aan het weergeven ben. En dat gaat... dat komt tot uiting, zeggen makenderwijs, maar dat is geen woord, hè?
Terwijl je iets maakt, ja. Almakende.
Ik denk dat die hang naar autonomie en zelfbeschikking, ja, dat is heel belangrijk.
Dan zie ik hier zo, dat is het voordeel van als je in iemands atelier bent, ook wat teksten hangen, briefjes. Ik zie allemaal boeken staan. Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Uit echt van alles eigenlijk. Inderdaad, heel veel boeken. Ik heb toevallig een tijdje geleden een boek gelezen dat ik gekocht op een expositie in Foam. Afropean, dat was echt een prachtige expo, prachtig boek. En dat, ik herkende gewoon heel erg toen ik daar liep de foto's die die fotograaf had gemaakt, Johnny Pitts. Van, dit is ook een manier hoe ik kijk. En dat is, heeft een onderzoek gedaan naar de zwarte gemeenschappen in Europa. En daar heeft hij dus ook een boek van geschreven. En het is gewoon super herkenbaar en heel helder geschreven. En dat mis ik dan vaak in een soort Europese context. En van het veel wat ik dan consumeer, dat is dan Amerikaans en dan in dit geval Brits. En ik merk toch dat ik daar eerder een hang naar heb, naar de Britse boeken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En... dat helpt je gewoon weer om wat meer je eigen positie te begrijpen. En het laat je nadenken over hoe dat hier is in Nederland bijvoorbeeld. En dus boeken zijn voor mij heel belangrijk.
En wat beschrijft hij daarin? Hoe portretteert hij die gemeenschappen?
Dat is echt super anders per land. Mm. Maar dat maakt het ook juist zo boeiend. En
welke komt het dichtst bij? Hoe jij het vanuit Nederland zou omschrijven, zeg maar?
Hij is ook in Amsterdam geweest en dat vond ik heel grappig.
Ah, okay,
want
toen
ging je naar de Paradiso. En wat ik heel mooi vond, is dat hij omschreef dat hij naar een concert ging. En daar kwam het liedje over Fight the Power. En hij schreef toen dat er een hele club vol stond met witte mensen die schreeuwden Fight the Power. En dat hij dacht van, maar these people have no idea that they're, in fact, they're the power.
Yeah.
Zeg maar, zij. En dat vond ik zo sprekend voor hoe we in Nederland hier naar de dingen kijken en totaal oblivious, soort van niet doorhebbende dat you are the power of zo. En ik vond dat wel heel tekenend. Maar het is een heel mooi boek. Het is heel grappig geschreven. Het is heel mooi geschreven. Het is heel... Het gaf me heel veel. Dus het is echt een aanrader.
Zit jouw werk dan in het verlengde van dit werk? Zeg je eigenlijk van... ik zou dit ook wel willen doen, maar dan op een beeldende manier?
Zeker, ja. Zeker. Ja, ik vond sowieso de term heel mooi. En het is een term die onafgebroken is. Het is één woord. Afropean. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook heel gelijkwaardig. En dat is ook iets hoe... voor het Afro-Nederlander is dan wel weer een gebroken woord.
Ja, met een koppelteken.
Ja, precies. Teken. Gebroken woord, dat gaat ook niet. Maar dat vond ik er heel mooi. En dat het een gelijkwaardig begrip was. En dat het is zeker iets wat ik ook beeldend verder wil ontwikkelen. En ook wat er gebeurt als ik bijvoorbeeld een paar maanden in een andere grote Europese stad gaan werken, zoals Londen of Parijs. Hoe gaat mijn blik dan staan? En hoe zit dat met Brussel bijvoorbeeld? Wat voor schilderijen zal ik dan gaan maken? Want een ander iets waardoor ik mijn werk geïnformeerd is eigenlijk de grote steden. En ik las in het boek Invisible Man. Dat is in de jaren 50 geschreven. En daar gaat het om een soort sociaal-maatschappelijke onzichtbaarheid. En wat ik daar mooi vond, was dat het ook ging over een soort desinteresse die er in de stad lijkt te hangen. En dat zie ik hier in Rotterdam ook heel vaak, dat mensen helemaal ingepakt zijn, snel lopen. En er is een soort continue... Je passeert elkaar heel snel. En er zijn continu soort van korte momenten dat je elkaar even aankijkt. Maar iedereen moet door. En je vangt steeds glimpsen op van mensen. En dat zijn wel kleine momenten die bijvoorbeeld die hier aan de muur hangen. En daar bijvoorbeeld in dat schilderij zit het ook wel.
Omschrijf hem eens.
We zien een man met een paarsblauwe capuchon tegen een roze achtergrond die twee dreadlocks voor zijn gezicht heeft.
Precies en, over het midden van zijn ogen.
Precies inderdaad. In het midden van zijn ogen. En dat is eigenlijk een beeld waar ik best wel vaak langs loop. Als je iemand even snel zo aankijkt, maar dat het haar zo voor zijn gezicht zit. En hetzelfde geldt voor die, met dat je net zijn ogen onder zo'n buckethead ziet. En het geeft eigenlijk een supersnelle impressie van iemand. En ik vind dat beeldende weergeven van de informatie die ik tot me neem wel. Het is iets wat soort onbewust gaat, maar waar ik me nu langzamerhand meer bewuster van begin te worden, dat alles gewoon connected is. Mm. En
als je dit ziet, dan denk je ook, dit zijn ook mensen die een bepaalde bescherming hebben. Ik bedoel, haar voor je hoofd is ook een soort façade. En een kleine buffer tussen jou en de buitenwereld.
Zeker.
En zo'n petje ook. Zeker. En een capuchon ook.
En dat hebben heel veel van mijn schilderijen ook om een soort veiligheid binnen jezelf misschien te waarborgen. En dat is ook iets wat in Afropean stond, dat vond ik heel mooi was. Dat ging over... Dan was hij eerst in Parijs geweest en dan ging je daarna naar een buitenwijk. En in Parijs heb je dan supermooie architectuur en heel romantisch is alles. En dan ga je iets verder buiten de binnenstad en dan heb je gewoon van die superhoge flatgebouwen. En dan loopt iedereen inderdaad ingepakt en snel langs elkaar heen. En hij had heel erg de vraag van, worden wij de zombies zoals de gebouwen? Of wie beïnvloedt wie? Beïnvloeden wij... wij beïnvloeden de gebouwen niet, maar meer het idee van, gaan wij ons gedragen zoals de architectuur zich... vraagt deze architectuur een bepaalde methode dat we ons gaan gedragen? En dat is iets ook wat dat wel voelbaar is gewoon op straat. Als je in een bepaalde wijk bent, dat vraagt gewoon om andere gedragsregels eigenlijk. Ja. En dat is wel interessant hoe dat bewerkstelligd wordt.
Ja, en die beelden die kunnen dan weer in je schilderijen terechtkomen. En schilderijen die komen weer op de kunstplekken terecht waar ze eigenlijk normaal niet gezien worden.
Ja, en dat is dus inderdaad die vraag steeds van wie wordt er gezien en waar. En ook om bepaalde dingen te de dwang om gewoon dingen te willen vereeuwigen en te laten zien van dit is nou eenmaal hier. En dat eigenlijk.
Er is nog een ander soort schilderij wat ik al in de inleiding omschreef. Het zwarte vierkant, refererend aan Blackout Tuesday, 2 juni vorig jaar. Over de hele wereld plaatsten mensen als protest tegen de moord op George Floyd een zwarte vierkant op Instagram en daarna de rest van de dag niks meer. Jij hebt ook zwarte vierkanten gemaakt en daar plaats je de teksten in. Bijvoorbeeld Sun Don't Shine in the Shade of quote of Too Many MCs, Not Enough Mics. Hoe is dat begonnen en waarom die teksten?
We werden bij de residentieplek waar ik zit, Roodkapje, werden we uitgenodigd om een show te maken over hoe corona, wat voor invloed corona had op ons als kunstenaars. En toen waren net al die protesten geweest en ik was echt helemaal uitgeblust. En er was zoveel informatie en zoveel aan de hand. En ik zat maar een beetje op de bank te wachten tot de dag voorbij ging. En toen dacht ik, corona? Hoe kunnen we nou weer over corona hebben? De wereld heeft niet nog een plek nodig waar het daarover gaat. Ondanks corona was er nog nooit zo'n grote collectieve solidariteit. Er waren nog nooit zoveel mensen tegen racisme op de Dam. Dacht, oké, hier moet ik gewoon iets mee. En mijn oorspronkelijk idee voor die expositie was heel anders. Het was een muurschildering en gewoon met figuren weer. En toen was ik met mijn beste vriendin in de bossen. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zat helemaal... Mijn mind gaat open en ik moet... Ik weet niet, ik had zoveel ruimte in mijn hoofd om helder na te denken. En toen dacht ik ineens, ja, dat zwarte vierkantje. En de week die daarop volgde, had iedereen ineens allemaal antiracistische theorieën die super kleurrijk waren vormgegeven dan in zijn story. Dat ik ook dacht, dat is ook, daar heb ik ook mijn vraagtekens bij. En ja, het was op een soort van, op dit, wat zeg je?
Te veel voor de show, als het ware?
Ja, of gewoon dat ik dacht van, op deze manier, moet het dan op deze manier, is het interessant of zo. Als het een beetje roze en paars is, dan willen we er wel naar luisteren of zo. Ik vond dat heel vreemd. En toen dacht ik, ja, je hebt natuurlijk het zwarte vierkant in de schilderkunst, wat dan revolutionair moment was.
Malevich.
Ja, en toen dacht ik, oké, ja, dat zwarte vierkant, wat voor mij nu ook echt super revolutionair voelde, want nog nooit waren er zoveel mensen bij betrokken en dacht, laten we dit moment vasthouden en laat ik dit moment vereeuwigen. En het was echt mijn, hoe zeg je dat? Mijn mijn attempt, mijn poging om momentum vast te houden. En want dat vuur dat zoveel mensen voelden, ik inclusief, dat wilde ik gewoon vasthouden en daarop reageren. En toen kwam ik terug en toen hadden we nog 5 dagen voordat de expo openging. En toen kwam ik binnen bij Roodkap en zei ik, nou, ik ga het helemaal anders doen. Het worden geen figuren, het worden teksten. En wat? Nee, wat gebeurt er? En ik dacht, ja, dit is wel de plek waar ik dit kan uitoefenen en kan experimenteren zonder dat er misschien meteen, dat meteen nu ergens te zien moet zijn op een beurs, ik zeg maar wat. Mm. En dus ik dacht, oké, ik ga het gewoon proberen. En ik had al super veel teksten in mijn notitieboek. En ja, het waren ook teksten die bijvoorbeeld aan het einde van zo'n tekst stonden die dan bijvoorbeeld in zo'n story waren gepost van over hoe je dit activisme vol kon houden en dat er different lanes zijn van dit activisme, maar dat het erom ging dus keep your foot on the gas, bro, en dat soort teksten heb ik dan ook in de schilderijen verwerkt. Of dan een Fuji's lyric met too many MC's, not enough mics, waarin ik heel erg vond dat het symbool stond voor er zijn zoveel mensen die iets te zeggen willen hebben, maar er worden gewoon niet genoeg mogelijkheden gecreëerd voor al die mensen. En het is nooit de vraag of er genoeg mensen zijn, want die zijn er. Je moet gewoon je best doen om die mensen echt daadwerkelijk een plek aan tafel te geven. Want ik denk ook dat er nu heel veel mensen zijn die eigen tafel aan het creëren zijn. En dat is ook iets heel moois dat er aan het gebeuren is. En de sun don't shine in the shade was heel erg een gevoel wat ik toen had van soms dan voel je je zo levendig, net alsof je een soort zon bent. En het klinkt een beetje zweverig, maar dan, je kan je gewoon heel goed voelen, heel energiek. En in deze tijd was het gewoon zo'n schaduwwolk die gewoon alleen maar boven heel veel mensen hun hoofd hing. En het shinen, dat zat er even niet in gewoon. Dus dat was eigenlijk meer een soort gevoelsding, hoe dat toen voelde. En zo zijn er nog een paar teksten die daarop reflecteren.
Ja, en wat is het dan voor symbolische daad om die op een schilderij te zetten? Wat doet dat?
Voor mij was het heel erg ook om mensen weer te herinneren aan dat is gebeurd. Dat ze erover moeten blijven praten, dat het niet een tijdelijk iets is. Dat het iets is wat eeuwig van belang is. En denk ook omdat het iets minder letterlijk is, maar het is wel nog steeds in de... Het borduurt voort op hetgeen wat ik schilder, al die figuren. Dus wat is dan de link? Ik vind dat wel interessant om te horen hoe mensen daar dan over nadenken. Want als je niet naar de titel kijkt, dan weet je helemaal niet misschien dat het over Blackout Tuesday gaat. Het voelt gewoon wel goed dat er nu langzamerhand de figuren en de teksten en de mode een soort hand in hand steeds meer beginnen te gaan. Want ik dacht eerst, dit kan echt alleen als serie gepresenteerd worden. Maar ja, de laatste tijd ben ik het gewoon allemaal aan het combineren en komt het wel meer samen.
En was het eigenlijk een vanzelfsprekende daad om op die dagen zoiets te gaan doen? Heb je dan het idee van de actualiteit komt hier tussendoor? Of zat het al in je werk en was het een logisch vervolg erop? Snap je wat ik bedoel? Heb je zoiets van ik laat alles vallen en ik moet nu dit doen, want de actualiteit is er?
Ja, ik kon niet anders op dat moment. Het was echt een soort... Het klikte zo erg van oké, dit is het waar het over gaat. Dit is de vorm en dit is hoe de presentatie gaat zijn. Het was echt een soort... Het zat zo helder in mijn hoofd van dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Deze vorm hoort daarbij en het moet zo gepresenteerd worden. En ik had geen andere keus of zo. Zo voelde het heel erg. En het was zo fijn eigenlijk ook om na die hele periode gewoon zo gericht te werken. En van oké, deze zin moet zo, dan moet met deze kleur en dan moet zo en zo eruit zien. En ja, gewoon heel doelgericht. Waar als mijn... figuren, dat maak ik dan soms een schets van, maar dan gebeurt tijdens het schilderen weer hele andere dingen en dan is de uitkomst heel anders. Nou, dan is dat ook oké. Maar hier was het gewoon echt super duidelijk wat ik moest doen. Dat voelde heel fijn, ja.
En hoe ben je er dan esthetisch mee omgegaan? Want inderdaad, op Instagram is het natuurlijk een soort van, ja, je hebt gewoon die Instagram beeldtaal eigenlijk. Mm-hmm. Hier zie ik wel iets anders, zie ik andere kleuren, zie ik lijnen.
Ja.
Welk uiterlijk moest het hebben?
Ja, ik wilde dus wel die kleurrijke beeldtaal die heel veel in die stories zat. Dat je die echt onder een soort drek van zware olieverf een beetje te zien was. Dat het er echt eruit geschraapt was. En er zit ook wel een soort frustratie in hoe het eruit is gekerfd of zo. En dat zit... Maar die frustratie niet per se, maar een soort... urgentie of zo, die ik voel. Dat zit ook, denk ik, wel in mijn andere schilderijen. Het is best wel snel geschilderd en best wel... Je ziet dat het energiek is, denk ik wel, toch?
Mag
ik
hopen. Zeker, ja, zeker.
En dat is toch wel iets wat in lijn staat met hetgeen wat ik zo graag wil veranderen, bijvoorbeeld. Of wil laten zien. En,
de urgentie moet op het doek te zien zijn.
Ja,
dat is belangrijk.
Ja, ja, en het geeft mij ook energie om dat bij anderen... te zien.
Ja. Ja, want dat is echt een groot verschil met de Instagram beeldtaal. Ik bedoel, dat is natuurlijk allemaal glad en gepolijst, bij definitie.
Precies.
Daar zit geen kras op het oppervlak eigenlijk.
Precies, precies. Ja, inderdaad. En dus het was echt wat ik voelde en moest doen of zo op dat moment. En het heeft mezelf ook wel weer anders laten kijken naar mijn eigen praktijk en dat dit gewoon een verlengde is en sowieso die taal die steeds meer ruimte begint te krijgen in mijn schilderijen. En hoe dat op een shirt iets is of hoe het inderdaad losse briefjes zijn in mijn atelier. Dat is nog wel spannend hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Dat heb ik nu nog niet per se heel helder.
Nee, en ze zijn nog niet in het schilderij verweven, maar dat zou dus nog kunnen komen.
Ja, zeker. Maar dat is vaak of iets intuïtiefs of... dat ik toch denk van, welk gevoel wil ik dat het schilderij verder overgeeft? En dit overbrengt.
Overdraagt,
ja.
Een gebroken woord was dat weer.
Nou, we gaan weer hoor. Het is echt niet te doen. Maar dat eigenlijk.
Zou je kunnen zeggen dat zoals een capuchon een bepaalde bescherming biedt, zoals mode een bepaalde bescherming biedt, dat taal ook een manier is om jezelf
zeker
te beschermen, te wapenen?
Zeker. En ook weer dat heel erg. Maar ook, het is ook heel erg een geval van zelfbeschikking. En ik vond het, er was ook een tijdje geleden, moest ik toen bij Roodkapje, toen die show met deze Blackout Tuesday schilderijen er hing, gaf ik een workshop tassen schilderen. En daar kwam toen een vrouw van 70 plus en... die ging toen even naar de expositie kijken, want die had haar tassen geschilderd. En ik dacht, oh, die gaat natuurlijk helemaal niet snappen wat hier aan de hand is met deze soorten vierkanten. En die kwam toen terug en zei, wauw, wat mooi en wat interessant. En toen dacht ik, maar er staat letterlijk, keep your foot on the gas, bro. Like, hoe moet zij dit snappen? Maar,
ja.
Dus ik had heel erg het gevoel dat ik naar een jongere generatie sprak met hetgeen wat ik nu aan het maken was. En de taal die erin zat en... de lyrics die er te zien waren, maar Het is heel verrassend om dat dan te horen van zo'n oudere vrouw. Dat, voor haar sprak het over iets heel anders. Maar ja, dat ik had voor mijn gevoel heel erg dat die taal dus heel erg iets was van deze tijd. En sprak voor jongeren van deze tijd.
Ja. En is dat ook, zou je zeggen, jouw belangrijkste doelgroep of zo? Is dat wie je in je hoofd hebt als je zoiets maakt?
Jawel, maar dat is ook wel omdat in mezelf wel echt reken nog tot die doelgroep.
Ja,
gewoon de... Ja, laatst dat een vriendin van me die zei, had het over diaspora kids. En toen dacht ik, ja, dat is wel echt hier wat er een soort van... Dat is wel de doelgroep die ik wil aanspreken. En dat is ook de doelgroep die ik een beetje weergeef. Dus dan voelt het wel in verlengde.
Ja. Diaspora Kids.
Ja.
Klinkt een beetje als een Disney Club. Of,
ja, nee, de... oké, skip. Nee, die halen we eruit. Edit.
Een vrolijk gezelschap.
De Diaspora Kids.
Ja, precies.
Nee, oké, als ik het niet vaker zeg, begin ik mijn twijfels erover uit te
spreken. Ik vind het wel een coole term.
Maar toch? Het heeft wel iets, het is wel iets wat ik weet niet, de soort van swag of de soort van coolheid die wij bezitten of zo, dat wil ik gewoon in de white cube brengen.
Ja.
Want dat zie ik zoveel op straat. Like, waarom niet? Waarom wordt dat niet meer gevierd binnen de kunsten?
Mm-hmm. Hoe ziet dat er over 10 jaar uit wat jou betreft? Want dit is natuurlijk een beweging die gaande is, waar jij hard aan meeduwt. Waar moet het naartoe?
Waar moeten we naartoe?
Ja.
Het moet sowieso inherent worden aan de Nederlandse kunsten. Het mag niet meer weg te denken zijn. Het is echt nu deuren openduwen met z'n allen en die open laten. En dit vasthouden gewoon. En ik hoop dat het mogelijkheid biedt om zo meer kunstenaars van kleur ook te zien. En meer docenten van kleur, meer museumdirecteuren van kleur, meer, zeg maar, zo moet het gewoon doorgaan. En we zijn er nog lang niet en het is gewoon iets wat ondenkbaar moet worden uit onze kunst- en cultuursector, want we zijn er gewoon. En dat is gewoon heel belangrijk om dat te laten zien.
Dankjewel, succes.
Ja, dankjewel.
We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat, het crowdfundplatform voor de creatieve sector. En deze week is dat een bewegende geluidsinstallatie van Juriaan de Vos en Gemma Louise Bos. Allebei welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie willen zoomen en willen uitleggen wat het eigenlijk voor installatie wordt. Het is een samenwerking met Museum Speelklok, las ik. Hoe is het idee ontstaan?
Juriaan werkt al langer met kinetische installaties. En ik denk 3 jaar geleden...
Ja.
Had Juriaan de installatie Horizon met eigenlijk al allemaal touwtjes en bewegende driehoeken door de ruimte.
Mm-hmm.
Dat heb ik toen gezien en dat is bij mij gebleven. En vorig jaar, sinds ongeveer 1,5 jaar, ben ik heel erg bezig met keramische instrumenten. En al vrij snel had ik het idee om een hele plafond te hangen vol keramische klankobjecten. En dat bleef ook in mijn hoofd. En volgens mij ergens vorige zomer, toen dacht ik, hey, wacht, ik ga deze twee ideeën, kunnen we die niet samenbrengen?
Ja, want Gemma, jij bent componist, hè, pianist, en je maakt improvisatiemuziek. Wat maakt dat je deze klanken wilde?
Ik ben al lang bezig met klankonderzoek en daardoor ben ik begonnen met eigen instrumenten maken, omdat ik eigenlijk een klank me voorstelde en dan vanuit die idee ging ik dan mijn eigen instrumenten maken. En ik heb geëxperimenteerd met verschillende materialen en uiteindelijk kwam ik in aanraking met keramiek en er is heel veel mogelijk met keramiek. En het klinkt ook heel mooi.
Ja, wat is die klank van keramiek? Kun je hem eens nadoen of wat vind je er mooi aan?
Nou, ik vind het vooral mooi dat, dat er zoveel mogelijk is. Dus nu gebruiken we het eigenlijk als ideofoon. Dus eigenlijk keramiek die tegen elkaar botst.
Ja.
En de klank daarvan, nou, dat was ook een heel lang proces. Tot de klank die we nu hebben. Maar de klank die er nu is, is eigenlijk tussen... Het heeft iets glasachtigs, maar dan net anders. Ja, ook iets een beetje metaal.
We noemen ze klingels, omdat eigenlijk dat het best in de buurt komt van hoe het klinkt.
Oh ja.
Stel je een beetje een combinatie voor tussen een stuk hout van een xylofoon of een marimba en een stalen pijp. Ergens daartussenin ligt het.
Okido. En het zijn nog heel veel, hè? Hoeveel objectjes gaan er tegen elkaar aanbewegen?
271.
Ja. En vertel eens, Jurriaan, in wat voor installatie zitten ze verder? Hoe ziet het eruit?
Het is een ding van 4,5 meter hoog, 4,5 meter breed en ongeveer 6 meter diep. Het hangt in een grote aluminium tussenconstructie. En in het midden hangen dus die keramische klankobjecten in een cirkel. En door die cirkel gaat een golfbeweging van binnen naar buiten trekken. Alsof je een druppel water laat vallen en nou ja, die splash... Die zo gaat het ongeveer bewegen. En die beweging wordt gecreëerd door een heel groot stalen wiel, waar excentrisch een punt aan zit. En daar zitten alle touwtjes aan verbonden die naar al die keramische klankobjecten lopen. Dus als dat wiel gaat draaien, dan komen al die klankobjecten in beweging en krijg je dus een klanklandschap.
Wauw. En is dat voorgeprogrammeerd door jullie? Weet je precies welke klanken er gaan ontstaan? Of is dat ook nog toeval?
Nou, het is gedeeltelijk toeval en gedeeltelijk, we kunnen een paar parameters controleren. Ja,
we sturen de chaos, zeg maar.
Ah ja.
Ja.
En waar stuur je op? Wat wil je hebben?
Nou, we kunnen de snelheid sturen en daarmee kunnen we bepalen hoeveel er klinkt en wat er klinkt. Dus als het heel langzaam gaat, dan klinkt het bijvoorbeeld alleen maar eigenlijk hele lage tonen. En hoe sneller... mechanisme gaat bewegen, hoe meer er gaat klinken en ook hoe hoger de tonen zijn. Dus zo kunnen we eigenlijk de toeval sturen.
En hebben jullie dan ook een soort van melodie daarin bedacht of een soort beweging al voor geprogrammeerd?
Nee, in die zin is het ook elke keer echt anders. Dus we hebben wel een soort van cyclus, maar het is natuurlijk altijd... Het is gewoon altijd anders, want omdat het zo'n complexe mechanisme is en ze botsen tegen elkaar omdat ze gaan slingeren. En eigenlijk die slingerbeweging, die kunnen we niet echt controleren. Dus in die zin is het is elke keer anders.
En dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Het is eigenlijk een pilot of een soort een prelude van het thema toevalsmuziek, waar ze in Museum Speelklok mee bezig gaan in het najaar, geloof ik.
Ja.
En daar past dit dus best wel goed in, omdat er dus een vrij groot element van toeval in zit. Of in ieder geval is het systeem te complex om het te voorspellen.
Ja, ja, precies. Ah, wat cool. Het heeft een hele bijzondere titel ook. En die ga ik even aan jullie overlaten. Vertel, hoe heet die?
Aifia.
Waar komt die titel vandaan?
Die titel is eigenlijk een samenvoeging van twee Spaanse woorden. Aire, en aire is lucht. En arcilla is klei. Dus eigenlijk omdat de keramiek gaat hangen in de lucht. Daar komt eigenlijk de naam vandaan.
Mooi. Hey, er is natuurlijk geld nodig. Hè? Jullie zijn aan het crowdfunden daarvoor. Waar is het geld voor nodig nog?
Voor heel veel.
We hebben allerlei onderdelen laten lasersnijden van staal en veel onderdelen ook zelf moeten 3D printen. Al die keramische dingen hangen aan bieltjes, dus daar moeten we dan ook weer lagers voor bestellen. En zo hebben we eigenlijk we zijn eigenlijk een hele grote machine aan het bouwen die nog niet bestaat. Dus we hebben daar allerlei stukken staal en nieuwe onderdelen voor nodig die we moeten laten maken of zelf maken.
Ja.
En dat is gewoon best wel prijzig.
Ja, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En het is een immens ding ook, met meters groot. Dus er zitten natuurlijk heel veel onderdeeltjes aan.
Zeker. Ja. We zijn nu echt, we komen net uit de werkplaats en we zijn nu net bezig met de ophangbeugeltjes assembleren waar al die klingels aan komen hangen. Dus dat moeten we 271 keer doen. En elk ophangbeugeltje bestaat dan weer uit een stuk of 20 onderdeeltjes, boutjes, moertjes, beugeltjes, haakjes.
Oh, wow.
Ja.
Er zit veel ijzerwaren in en er zit veel touw in, veel keramiek. Dus daar hebben we het geld voor nodig.
Ja, en de crowd vinden jullie ook nog elke voor een massagesessie? Voor als alles geïnstalleerd is.
Fijn zijn, maar dat is alleen als we een paar duizend euro over budget schieten.
Ja, precies. Jongens, waar vinden jullie crowdfund actie als we naar Voor de Kunst gaat? Wat zoeken we dan?
Als je zoekt op Airtia, dan kan je hem vinden. Dat schrijf je AIRCILLA.
Okido. En wanneer kunnen we de installatie in het echt gaan beleven?
1 juli. Vanaf 1 juli in het Museum Speelklok. En het gaat daar tot 30 september staan.
Okido.
Mogelijk wegens succes verlengd, maar dat moeten we TZT bekijken.
Ja, en er zijn nog een paar euro's nodig om hem überhaupt af te krijgen. Hè? Dus daarom RCIA op Voor de Kunst. Dankjewel.
Dankjewel.
Bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.